Zeker, de kerstboodschap is de witte vlag. En u weet, de witte vlag is een vlag die gebruikt wordt voor overgave in de strijd. Alle vlaggen hebben kleuren en symbolen en we zijn trots. Maar als je aan het front bent en je ziet een witte vlag, dan zegt de vijand, ik geef me over. En de subtitel is, geef je hart aan God. En we gaan lezen uit het evangelie naar Lucas. En de meesten van ons weten, Lucas was een arts. En hij kwam tot geloof, waarschijnlijk onder de bediening van Paulus, maar dat weten we niet zeker. En hij heeft grondig onderzoek gedaan, heel nauwkeurig. En hij heeft, net als andere mensen, het evangelie op schrift gesteld. En we zijn hem nog steeds dankbaar daarvoor. Want hij vermeldt dingen die we anders nooit hadden geweten. Dus ik ben blij voor met Lucas. En we lezen Lucas 1 vers 8 tot en met 20. En dat is een bekend gedeelte. En toch is er heel veel over te zeggen. Lucas 1 vers 8 tot en met 20. Even kijken. Nee, sorry, het is Lucas 2. Ik dacht al. Lucas 2 en dan vanaf vers 8. En Lucas beschrijft, en er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld des nachts. En die landstreek is rondom Bethlehem. En ze hielden daar de wacht over hun kudde. En opeens stond er een engel des Heren bij hen. En de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere, in de stad van David. En dit zal u een teken zijn, u zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde zeggende, ere zij God in de hoge, vrede op aarde bij de mensen van het welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken. Laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heere is bekendgemaakt. En ze gingen haastig en ze vonden Maria en Jozef en het kind liggend in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, zoals het hun gezegd was. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij de mensen des welbehagen. Je kunt het ook vertalen vanuit het Griekse eudokia, bij de mensen van goede wil. Het lied van de engelen in het gebied van Bethlehem heeft al heel veel mensen op het verkeerde been gezet. De engelen die zingen over vrede op aarde, in de mens een welbehagen. En die vrede wordt gerelateerd aan dat kind dat geboren is. Er is een kind geboren. En de engelen zingen over vrede op aarde. En dat heeft tot een misvatting geleid bij heel veel mensen. Die dachten dat Jezus gekomen was om vrede te brengen op aarde. En niets is minder waar. Ik heb wel eens eerder het verhaal verteld dat ik in de trein zat. Toen werkte ik bij de douane. Of ik zat in militaire dienst, ik weet het niet meer. En ik reed in ieder geval vanuit Brabant richting Amsterdam en ik las mijn kleine zakbijbeltje en tegenover me zat een student en die zei, geloof jij dat nog? Die zag dat het een bijbel was. Geloof jij dat nog? En ik zeg, ja, waarom zou ik dat niet geloven? Hij zegt, nou, Jezus heeft ook gefaald. Ik zeg, pardon? Hij zegt, Jezus heeft ook gefaald. Ik zeg, leg dat eens uit, waar heeft hij dan gefaald? Nou, hij heeft ook geen wereldvrede gebracht. Hij heeft geen wereldvrede gebracht. En het heeft te maken met het lied, wat die engelen zingen. Vrede op aarde. Maar wat heeft Jezus gezegd? Wat zei Jezus over zijn eigen komst? Dit is wat Jezus zei. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dat is wat Jezus zegt. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde. Dat is niet mijn missie. En hoe kan dat nou? Want deze Jezus wordt de vredevorst genoemd. In Jesaja 9. Het is deze Jezus die zegt in de bergrede, zalig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En zij zullen God zien. Het is deze Jezus. En toch zegt hij, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Hebben de engelen zich dan vergist? Hebben de engelen een verkeerd lied uit een liedbundel gepikt? Gebeurt ons ook wel eens dat mensen iets roepen en dan klopt het niet met wat opgegeven wordt. Hebben de engelen een lied gekozen wat absoluut niet van toepassing was op dat moment in de velden van Bethlehem? Nee, ik denk niet dat ze zich vergist hebben. Weet u dat wat Jezus bedoelde met het zwaard? Hij was niet gekomen om oorlog te maken. Maar Jezus' boodschap is zo radicaal, je kunt er niet omheen draaien. Of je kiest uiteindelijk voor hem, of je kiest tegen hem. En dat is het zwaard. Hij vertelt zelfs dat er in één huis zullen kinderen opstaan tegen hun ouders, ouders tegen hun kinderen, man tegen vrouw. De boodschap van Jezus, mits goed verstaan, brengt scheiding. Je kunt niet neutraal blijven. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. My goodness, wat een claims. Of hij is knettergek en heeft hulp nodig, of hij heeft gelijk. Ik geloof het laatste. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En wij weten dat Golgotha het middel was, waardoor wij tot God kunnen komen. Maar over welke vrede heeft Jezus ze dan? Of de engelen in dit geval? Vrede met God. Vrede met God. Dat is de belangrijkste vrede die wij nodig hebben. Vrede met God. Hoor wat Gods woord zegt over degene die zonder God zijn. De goddelozen, zegt mijn God, zegt Jesaja, hebben geen vrede. Maar het is een vrede, een bovennatuurlijke vrede. De engelen hebben zich niet vergist. Om wat voor vrede gaat het hier? Ik zei het nogmaals, de vrede met God. Jesaja, die in de 7e eeuw voor Christus profeteerde, die zei, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ik zeg het 3 keer, omdat het blijft hangen. De straf die ons de, wat? Vrede aanbrengt met God, was op hem. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Jezus was nog niet geboren. Pas 7 eeuwen later zou Jezus komen. Jesaja mocht het namens God zeggen. En zo hebben we vrede met God. Maar het is niet de vrede die de wereld geeft. Jezus zegt, mijn vrede geef ik jullie, maar niet zoals de wereld geeft. Het is een bovennatuurlijke vrede. Vrede is ook een vrucht van de Heilige Geest. Het is een vrede die je van binnen ervaart als het goed is. Los van de omstandigheden. Los van de omstandigheden. De vrede met God. Nou, het evangelie, dat betekent goed nieuws, hè? Het evangelie is voor alles Gods vredesaanbod aan de mensen. Het evangelie is veel meer. Het evangelie is zo breed en diep. Maar voor alles is het God die vrede aanbiedt aan de mensen. En dat is waar de engelen over zingen. Want als je geen vrede met God hebt, zul je ook nooit vrede in je, echte vrede in je hart ervaren. En je zult ook nooit een vredestichter kunnen worden. Bijna onmogelijk. Er zijn uitzonderingen in de wereld, denk ik. Ik ga niet alles over één kam scheren. Maar als je vrede wil brengen, echte duurzame vrede, in een wereld dus waar je tegen de stroom in moet gaan, want een hele hoop die zoeken geen vrede, die zoeken alleen hun eigen belang, vooral waar welvaart is, dan heb je de kracht van Gods geest nodig om tegen die stroom in te zwemmen en die vrede steeds in je hart vast te houden. Want heel veel mensen zijn afgeknapt daarop. God brengt vrede op maat. God biedt vrede aan alle mensen, los van hun intellectuele vermogen of hoe eenvoudig ze zijn, hun maatschappelijke status, of ze arm zijn of rijk, of wat hun etnische afkomst is, maakt niet uit. God biedt het aan en je kunt het accepteren en je kunt het negeren. En een hele hoop willen geen vrede met God. Want de ellende met God is, en met Jezus, hij is niet alleen iemand die vrede aanbiedt, maar hij is ook Heer. Hij vraagt dingen van ons die tegen onze egocentrische natuur ingaan. Wat dat er gaat, kan ik je beter Boeddha adviseren. Heb je geen problemen? Zo'n klomp steen, je zet hem in je vensterbank of in je tuin waar het uitkomt. Hij zal jou niet lastig vallen. En je komt heerlijk tot rust door Boeddha. Als hij zo groot is, dan moet je maar een paar keer naar zolder lopen met hem. Dan moet je eens kijken, als je dat 40 keer doet, hoe lekker je slaapt 's avonds. Dankzij Boeddha. En Vee zegt amen. Vee zegt amen. Jezus heeft gezegd, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Want hij wist het menselijk hart. Hij weet dat wij allemaal, ook ik, we hebben allemaal iets wat ons verzet tegen de evangelieverkondiging van Jezus Christus. En dat is onze oude natuur. Ook ik. Ik weet precies waar het in de Bijbel over gaat. Over een opstandig hart. Een arglistig hart. Een hart wat niet de witte vlag wil zwaaien. Ikke. Maar het is niet de weg. Zo word je niet gelukkig. Het is onmogelijk. Hoeveel mensen hebben niet geprobeerd? Ik zag vanochtend weer een getuigenis van een man. Succesvol. Aan het einde van de touw was hij gekomen. Hij gaf het over. Hij zegt, ik kan niet meer. God, ik kan niet meer. En hij is tot geloof gekomen. Joe Rogan, wel eens van gehoord. Die was hem aan het interviewen. Uiteindelijk verliezen we allemaal. Jezus zegt, mijn vrede geef ik u, niet gelijk de wereld die geeft. Het is een vrede met God. Het is dat je weer contact maakt met dat wat ervoor gezorgd heeft dat er leven is, dat er een planeet is, dat er voorzieningen zijn in overvloed. Dat is de bron van het leven. En die strekt zijn hand naar je uit in zijn zoon Jezus door de evangelieverkondiging. En hij zegt, maak vrede met mij. Maak vrede met mij. En Paulus die later, dat was ook iemand, die was ook fel tegen Jezus en tegen zijn kerk. Hij was fel, want zijn oude natuur, die haatte die christenen. En hij moest niks van Jezus weten, totdat hij ontdekte wie Jezus werkelijk was. En hij kwam tot geloof. En deze Paulus geeft ons richtlijnen, hoe je die vrede van God in je leven kan ervaren. En we vinden dat in Filippenzen 4, vers 6 en 7. En dan zegt Paulus dit, de Heere, dat is God zelf, hij is nabij, wees in geen ding bezorgd. Dat is nogal wat. Maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, hoor goed, daar heb je het weer. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten, uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Kijk, het is niet zo moeilijk als alles voor de wind gaat om een mate van vrede te ervaren. Marion en ik, wij hebben ooit een, hoe noemen ze iemand, een ambassadeur uit Irak opgevangen. Toen woonden we nog in het Julianaplantsoen. En die man had alles, had een eigen chauffeur, toen het allemaal nog goed ging. Hij had een heel goed inkomen, hij was in aanzien, en dat bleek ook uit een hele hoop dingen. Maar op een dag door de oorlog met Iran, want Irak en Iran hebben een felle strijd uitgevochten, raakte hij alles kwijt. En zat hij in een appartement in de Bijlmer, in een kale flat, op beton, had geen eens meubels. En wij hadden geen eens een auto in die periode, dus ik ben met twee van die zak, van die tas aan mijn stuur, met pindakaas en weet ik veel, en roggebrood en soep, en naar die man toegegaan. Maar hij was alles kwijt. En hij had geen vrede. Hij dacht erover na om zijn leven te nemen. Maar er is een vrede, die is in je hart, en die is los van de omstandigheden. Er is een vrede die je kan bewaren in de gevangenis, ja zelfs voor het vuurpeloton. En dat is de vrede met God. De vrede die de Heilige Geest je geeft. Jezus zegt, mijn vrede geef ik. Niet zoals de wereld die geeft. Het is een bovennatuurlijke vrede. Dat betekent, het gaat je verstand te boven. Het is niet rationeel. Het is niet een cognitief weten en daardoor heb je vrede alleen. Nee, het is bovennatuurlijk. En dat, ik heb het al gezegd, dat blijkt ook omdat vrede een vrucht is van de geest. Het is een kracht van Gods liefde. En die verandert mensen ook nu. Want Jezus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En vaak hoor je dat en dan denk je, ja, dat hoor je vaak, hè, dat is bijna cliché. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Nou concreet, hij verandert ook vandaag de dag nog mensen. Hij verandert mensenlevens. Er is een kracht. Er is een waarheid die verandert mensenlevens. Ik zag een getuigenis van een seculiere Joodse meneer, een heel bekende persoonlijkheid in Hollywood, kwam uiteindelijk tot levend geloof in Jezus en zijn leven veranderde, werd getransformeerd door God. En ik heb het al eens gezegd, ik ken honderden in mijn kennissenkring, mensen die absoluut van binnenuit veranderden door het evangelie en door de werking van de Heilige Geest. Daarom zegt Paulus ook, de Heere is nabij, hoe dan door zijn geest? Wij hebben moeite met geest, want wij denken aan een persoon, wij denken, maar Gods geest is zo groot, het is als zuurstof. Zuurstof omvat onze hele planeet. En daardoor leven we, daardoor bewegen we, onder andere. Nou, ik heb 3 punten en dan gaan we naar de afronding. Jawel. Nou goed, omdat Joyce, ik heb 30 punten. En dan gaan we naar afronding. Ik voeg er zo 27 aan toe. Nee, laten we alsjeblieft fijngevoelig blijven voor Gods geest. We hebben allemaal het goede van de schepping aan de schepper te danken. Allemaal. Soms dan hoor ik jonge mensen zeggen, ik ga de wereld in. Ik kies voor de wereld. En dan wil ik ze iemand bij zijn arm pakken en dan zeggen van, hey, wereld, je wil de wereld in. Wie heeft de wereld gemaakt? Laten we daar eens mee beginnen. Wie heeft gemaakt dat je van muziek kan genieten? Dat je van dans kan genieten? Dat je van kunst kan genieten? Dat je goed kan eten? Dat je fatsoenlijk kunt kleden? Wie heeft daarvoor gezorgd? Is God. Elke goede gave komt van de Vader der lichten. Onthoud dat. Vergeet dat nooit. Ook als de duisternis je probeert te verleiden met de dingen die God geschapen heeft, maar die de vijand gebruikt en buiten de context van Gods ethiek plaatst om jou te verleiden en je relatie kapot te maken. En oh, wat gebeurt dat vaak. We hebben en hadden allemaal een schuld bij Hem, bij God, die we zelf niet konden betalen. onbetaalbaar. Daarom is de menswording van God in zijn Zoon noodzakelijk geweest. Iemand moest het loon van de zonde betalen en dat is de dood. Maar we zijn allemaal schuldig, dus we hadden een schuldeloos iemand nodig. En er was er maar één, dat is God zelf. En hij komt door zijn geest, we hebben erover gezongen, aan een wereld verloren in schuld. En drie, we hebben allemaal de gelegenheid om Gods vredesaanbod te accepteren. De enige reden, eigenlijk de hoofdreden waarom ik altijd wil blijven werken in het evangelie, het zij op het podium, het zij in mijn binnenkamer, het zij waar God me wil gebruiken, is deze reden dat ik God mag aanbieden aan mensen. Gods vredesaanbod bekend mag maken aan mensen, want er is geen beter nieuws. Je bent geen grap van de natuur. Je bent geen verzameling stof. Je bent gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Je doet ertoe, want God werd mens in zijn Zoon om in jouw plaats te sterven. Neem hem aan als je verlosser en Heer. Dat laatste is ook belangrijk. Hij is de bos. En ervaar de veranderende kracht van God en van Gods geest. Ervaar, die kracht is reëel. Ik ga niet over mijn eigen getuigenis spreken, maar ik wil een getuigenis van een ander geven. Maar dat getuigenis staat model voor miljoenen mensen die veranderd zijn. Oh, ik kan een hele week hier over mensen praten die ik heb geïnterviewd, waarvan ik boeken heb gelezen. En noem maar op, en noem maar op. Maar ik gebruik er één. Ik heb het al eens gebruikt, dit voorbeeld. Maar zijn jonge man groeide op in een armoedige wijk. Zijn moeder was alleenstaand, een alleenverdienster. Hij had een broertje en zij had wel drie banen om het gezin alleen al te kunnen voeden. De jongen had een grote leerachterstand, was niet gemotiveerd, miste een vaderfiguur. En groeide op met zijn vriendjes. Maar hij was een ontzettende driftkop. En hij was ontzettend dom. En daar werd hij ook iedere keer aan herinnerd op school, in de klas. Hoe stom die was, hoe dom die was, enzovoort, enzovoort. Hij was ook een driftharsus natuurlijk. Miste een vader, zijn moeder werkte zich een slag in de rondte. En hij was natuurlijk gefrustreerd, want hij werd op school gepest en getreiterd. En hij had geen eens vrienden, ja eentje geloof ik. En dan krijgt hij nog ruzie mee met die vriend. En in zijn drift pakt hij een mes en hij wil die jongen steken. En dat mes, dat komt hier precies op dat metalen gedeelte van die riem en breekt af. Hij schrikt zo. Hij schrikt zich te pletter. En hij denkt, ik heb bijna mijn vriend doodgestoken. Wat doet hij? Hij pakt de Bijbel van zijn moeder, gaat naar het toilet, sluit zichzelf op, gaat in Spreuken lezen. 2 uur lang. Hij was een ontzettende driftharsus, die jongen. Hij komt van het toilet af en had alleen maar de Bijbel gelezen. Hij is nooit meer driftig geweest. Nooit meer. Van binnenuit veranderd. Had in het toilet naar God geroepen. Helemaal niet een mooi gebed gezegd. Helemaal niet. Dat boeit God niet. God kijkt naar je hart. Jongen verandert. En de vreze des Heren is het begin van de kennis. En wat gebeurt er met deze stommeling? Deze domme, domme jongen. Gekleurd was hij ook nog. Lekker, op een witte school. Wat gebeurt er met deze jongen? Zijn moeder ontdekte, die keek, die was werkster, een van haar baantjes was werkster bij bemiddelde mensen. En ze dacht, wat is toch het geheim van die mensen? En ze zag overal boeken, grote boekenkasten staan. Met boeken. En ze dacht, wauw. Ze zag een verband tussen boeken, kennis en het succes van de mensen. Dus ze zei tegen haar zoons, je wordt lid van de bibliotheek. En je moet 2 boeken per week lezen, verplicht. En je kijkt niet naar de televisie. En je leest ze. En ik ga je overhoren. Maar ze kon zelf niet lezen. Maar ze blufte naar die jongens. En dan zei ze, wat heb je gelezen? En dan pakte ze dat boek, maar ze kon zelf niet lezen. En die jongens vertelden het. Ze zeiden, ja, ik heb goed gelezen. En wat gebeurde er met die stomme jongen? Hij begon zich te ontwikkelen. En aan het eind van het schooljaar was hij de slimste van de klas. Hij kreeg een beurs. Ging studeren. Hij wilde arts worden. Dit is historisch, je kunt zijn getuigenis opzoeken. Ik zal straks zijn naam noemen. Hij werd arts. Maar hij had één probleem met zijn studie. Hij was slecht in wiskunde. En dat had hij nodig. Hij kon geen wiskunde. En hij bad tot God. Of God hem wilde helpen. Hij kon het niet. Iedere keer faalde hij voor wiskunde. En op een nacht had hij een droom. Hij stond in de klaslokaal. En hij zag een docent. En die schreef allerlei sommen en opgaven op het bord. En hij onthield het. En de dag daarna had hij examen. En alles wat hij in zijn droom zag, inclusief de goede antwoorden, kon hij zo opschrijven. Zo is hij geslaagd. Hij is uiteindelijk een van de beste hersenchirurgen ter wereld geworden. Hij is wereldberoemd. Hij is zelfs voor het presidentschap gegaan. Zijn naam is Ben Carson. Dat is de veranderende kracht van Jezus Christus. Als hij maar de ruimte krijgt. De tragiek van deze aarde is dat God gekomen is in zijn Zoon. En dat een hele hoop dat niet weten wat het inhoudt. Maar de nog grotere tragiek is dat mensen hem hebben afgestoten. Omdat ze de consequenties niet willen van een leven dat ook in dienst is van de naaste. Omdat ze niet willen omzien naar de armen. Hun geld niet willen delen met minder bedeelden. Omdat ze hoogmoedig en trots zijn en helemaal niet nederig willen zijn. En God weerstaat de hoogmoedigen. En zo, als we die houding hebben, zegt God aan het einde van ons leven, oké, je had toch genoeg aan jezelf, je had mij niet nodig, je had andere mensen niet nodig om ze te helpen of om tot zegen te zijn, je hebt genoeg aan jezelf, blijf maar op jezelf. Je hebt mijn hand niet gepakt die ik heb uitgestoken op Goede Vrijdag. Heb me kennelijk niet nodig. Weet je, God is liefde, wordt er gezegd, hè? Maar dat is ook zo. Maar verwar God nou niet met liefde en maak het niet tot iets groots, hè? Liefde is God. Nee, God is liefde. Liefde is niet God, vergis je niet. God is liefdevol. Hij is genadig en barmhartig. En hij geeft zoveel om mensen, zoals deze jongen, deze messentrekker. Dat is er maar één van de miljoenen die hij veranderd heeft. In mijn kennissenkring met wie ik gewerkt heb, zeker 4 of 5 kwamen uit de criminaliteit. Maar zijn zo radicaal veranderd, zo radicaal veranderd. Maar het vraagt wel een witte vlag, het vraagt overgave wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, God zegt, geef me je hart, geef me jezelf. Ga voor mij leven. En voor God leven betekent, ga voor je naaste leven. Kijk maar in Matteüs 25, als Jezus spreekt over het oordeel. He, als hij gaat rechtspreken en de mensen gaat scheiden, de bokken van de lammeren. En dan zegt Jezus, ik was hongerig, je hebt me niet gevoed. Ik was naakt, je hebt me niet gekleed. Ik was ziek, je hebt me niet opgezocht. En dan zullen die mensen zeggen, ja maar, wanneer hebben we u dan hongerig gezien? Ik kan me niet herinneren dat ik u ben tegengekomen. En dan zegt Jezus, indien ik niet voor de naaste heb gedaan, voor de minste van mijn broeders, heb je het ook niet aan mij gedaan. En dit is de kracht die de kerk kwijt is geraakt in het Westen. De daadkracht van het evangelie. Ik kan nog zo mooi praten, maar dat kunnen politici ook. En acteurs, die kunnen het nog beter. Maar het koninkrijk van God bestaat niet alleen uit woorden, maar ook uit daden. Uit een echt zuiver leven. En dan gaat het evangelie ook voor je leven. En dan gaat het je veranderen. Het zal niet eerder gebeuren als dat je het in praktijk brengt. Je kan het horen tot je een ons weegt. Je kan amen, amen zeggen en het is zo en het is zo. En ja, precies, geen spel tussen te krijgen. Maar het werkt pas als je de woorden van Jezus hoort en doet. Als je de witte vlag zwaait en je overgeeft aan hem en je zegt niet mijn wil meer gaat gebeuren, vader, maar wat u wil dat ik ga doen, help me daarbij. Eens kijken hoe hij je gaat veranderen en dan zal het in de praktijk blijken. En net als met die Ben Carson, dan gaat je leven, die gaat een vlucht maken. Dat is ongeëvenaard. En Ben is maar één van de miljoenen die veranderd zijn door het kind in de kribbe. Dat kind wat groot werd. Het kind dat wist dat hij op een dag een heuvel op moest, waar hij niet op eigen kracht van af kon. Omdat hij ons zo lief had. Omdat hij wilde doen wat God behaagde. In onze plaats sterven. Amen.